Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Daniel Timmerman voorgaat. In deze dienst zullen we ook de overledenen herdenken. Mijn naam is Hans van der Veen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop van deze dienst sta ik hiervoor in de kerk samen met de voorganger. En dan kunt u met uw vragen, of jij met jouw vragen, bij ons terecht. Vandaag komen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 bij elkaar. En de toetsenist, organist, pianist is Azeko Peten. Ongetwijfeld denkt u nog na en bent u betrokken bij de gebeurtenissen naar aanleiding van wat er in Parijs is gebeurd. En we noemen graag dat in verband daarmee de Vrienden van de Vrede en Vriendschap vandaag een vredesmars organiseren in Eindhoven. Het gaat door het centrum van Eindhoven en de aanvangstijd is 1 uur op het Stadhuisplein. Dus wellicht bent u geïnteresseerd. De bloemen van vandaag, die gaan naar Hanneke Posma. En wie zou die daar naartoe willen brengen? Ja. Gelijkspel zou ik zeggen, maar u was net iets eerder. Vanmiddag is er geen dienst in het kerkgebouw. We gaan nu zingen van Psalm 27, de versen 1 en 7. En na stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 299, vers 1, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
dat is ook geloven, wachten op de Heer en hem dan verwachten dat hij komt en ons zegent. Laten we zo in een moment van stilte uitzien naar de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van de naam van de God die hemel en aarde heeft geschapen. En ook ons leven in de moederschoot heeft geweven. Hij is trouw en laat ons niet los. Genade en vrede voor u en voor jou. Van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, we willen vandaag u vertellen dat we het fijn vinden om hier in de kerk te zijn. Dicht bij u. Hier ook thuis of op de fiets of op school kunnen we ons dicht bij u voelen. Maar hier mogen we in het bijzonder dicht bij u zijn. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u ons goede dingen vertellen en laten voelen vandaag? Zegen de kinderen in de kinderbijbelgroep. Zegen ons hier in de grote kerk. Als we verdrietig zijn, wilt u ons troosten. Als we onrustig zijn, wilt u ons dan rust geven. Als we niet zo goed weten hoe we verder moeten, wilt u ons dan de weg wijzen? Als we bang zijn, wilt u ons bemoedigen? Als we blij zijn, wilt u ons dan een lied geven, Heer, om vrolijk te zingen? Wilt u ons zo zegenen, groot en klein? Dat vragen we u In Jezus' naam. Amen. Er gebeuren in de wereld dingen die verdrietig zijn en spannend. Maar de Heer zegt, bij mij ben je veilig. Ik ben veilig in Jezus' armen. Dat lied gaan we nu zingen. Daarna mogen de kinderen naar kinderbijbelgroep 1 en 2. In deze dienst van gedenken en verwachten zullen we stilstaan bij troost, verdriet, gemis, bemoediging. Deze week had ik via Facebook gevraagd of iemand daar een mooi gedicht over wist. En ik heb verschillende mooie gedichten ontvangen, bedankt ervoor. Ik heb er een gekozen van onze eigen, ja dat mag ik toch wel zeggen, onze eigen dichter, broeder Anton Chardon. Heel kernachtig gaat het hier over troost. Troost. Zoals een moeder haar kind troost. Een kind dat zich bezeert. Zo troost de vader mij. Door het leven pijn gedaan, in veel facetten van bestaan, heeft Hij de troost geleerd. Hij heeft mij de troost geleerd. Iets daarvan zullen we ook ontdekken in Johannes 11, hoe de Heer ons troost leert. In Johannes 11 ontmoeten we mensen met verdriet. Heeft de Heer zelf verdriet, omdat Lazarus is overleden. We gaan twee gedeeltes uit Johannes 11 lezen en de schriftlezing wordt verzorgd door William Lelyveld.
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: De Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: Haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan.
Wat de zussen Martha en Maria hier meemaken, wat de Heer hier meemaakt, de meesten van ons kennen er wel iets van. Misschien ook de jongeren wel. Misschien wel toen je opa of oma overleed. Misschien roept zo'n geschiedenis herinneringen op aan een verlies bij jezelf, van iemand dichtbij je. En hoe is dat dan? Hoe gaat dat dan? Voor iedereen is het anders. Soms wordt wel eens gezegd tegen iemand, oh, jij hebt iemand verloren, nou dan zul je nu wel dit voelen. Of, ach, het is nu een jaar geleden, het zal nu wel een beetje zo en zo zijn. Maar er is geen recept, geen protocol voor rouw. Iemand noemde het een doolhof. En je dacht dat je het aardig verwerkt had en opeens is het verdriet er weer. En het is voor iedereen ook anders. Neem nou die Martha, die Maria. Martha, zoals we haar wel een beetje kennen uit het evangelie. Ook nu haar broer is overleden, blijft ze druk. En ze hoort maar één berichtje over Jezus die onderweg is en ze rent weg. De Heer tegemoet. En Maria, nou, zoals we Maria kennen, de stille Maria. Maria zit teruggetrokken in haar huis. En ook dat herkennen we. De een die heeft de behoefte om na een verlies vooral maar weer snel de draad op te pakken en vooral dingen te doen. Je moet niet stil gaan zitten. En de ander zegt, nee, laat mij maar met rust. Op deze zondag van gedenken en verwachten staan we aan de hand van Johannes 11 stil bij dit. Hoe gaan we om met verdriet? Vooral dan vanuit de aanwezigheid van de Heer. Want dat is wat hier gebeurt. In het verdriet, in de rouw, is Jezus aanwezig. Omgaan met verdriet. En ik zag ze net al op de beamer verschijnen. Daar horen dan drie dingen bij, drie thema's uit Johannes 11. Ze mogen wel weer geprojecteerd worden. Omgaan met verdriet. Het eerste waar we naar zullen kijken zijn de tranen van Jezus. Ah, kijk, daar staan ze. Hij valt hier even weg. Tranen van Jezus. Jezus' tranen. Het tweede is Jezus' teken. En het derde is Jezus' toekomst. Het kortste zinnetje van de Bijbel. Jezus huilde. We ontmoeten hier de Heer heel menselijk. Echt waarachtig mens met echte tranen. Want staat er, Lazarus was een vriend en hij hield veel van deze mensen. Hij kwam er vaker, het was een stadje in de buurt van Jeruzalem, dus je zou je kunnen voorstellen dat de Heer daar wel vaker kwam als hij weer eens op weg was naar Jeruzalem of zich even terug wilde trekken. Vrienden. Goede vrienden. Jezus is verdrietig. Jezus wist wel wat er zou gaan gebeuren, natuurlijk. En toch had hij ook echt verdriet. Echte tranen. En dat niet alleen. Er staat iets opmerkelijks, en zeker in de nieuwere vertalingen, staat er dat Jezus was geërgerd. Hij was boos. Hij is raadselachtig. Waarom was Jezus nou boos? Was hij boos op die mensen die daar aan het wenen waren, aan het rouwklagen? En dat ging waarschijnlijk met behoorlijk wat vertoon gepaard. Was dat het? Of was Jezus boos geërgerd vanwege de macht van de dood? Ook al wist Jezus wel, de dood zal eens overwonnen zijn, daar ga ik zelf voor zorgen. Toch dat Jezus daar boos van werd. Dat zie je wel vaker in het evangelie. Dat Jezus zich stoort aan het kwaad en aan de gebrokenheid. Bij de Heer zelf is ook een mengeling van emotie. Verdriet, boosheid en nou ja, noem maar op. En bewogenheid. Bewogenheid met de mensen. Ze horen erbij. Paulus schrijft ergens in 1 Thessalonicense 4. We hoeven niet te rouwen als mensen zonder hoop. Maar dat betekent niet dat de rouw verdwenen is. Het verdriet is er nog steeds. En er zijn vragen. Er worden vragen gesteld. Misschien is het je wel opgevallen dat Martha en Maria, hoe verschillend ze ook zijn, hoe verschillend ze het verlies van hun broer ook beleven, ze precies dezelfde vraag aan de Heer stellen. Heer, als u er nou bij was geweest, dan was dit toch niet gebeurd? De waarom-vraag. En ook die vraag heeft een plek. Als wij als gelovigen rouwen, het heeft een plek, die waarom-vraag. Heer, waarom moest het nou zo gaan? Een vraag die we aan Jezus stellen. Aan de Heer stellen. We zien ook in het evangelie mensen die vragen over de Heer stellen. Die achter de rug van Jezus soms staan te praten van ja, dan hebben we die Jezus. Ja, als hij hier was geweest, vers 37, als hij hier geweest was, ja, dan zal het vast niet gebeurd zijn. He? Is dat nou iemand? He. Mensen genezen, maar zijn eigen vriend konden niet redden. Dat is de vraag vanaf een afstand, een vraag over de Heer. Maar hier zien we mensen, Martha en Maria, die vragen aan de Heer stellen. En dat hoort ook bij geloven. Dat je je vragen en soms je vertwijfeling, maar gewoon naar hem toe uitspreekt. Heer, waarom moest dit nou zo? De tranenkant. Jezus' tranen. En in deze situatie, waar dus Jezus zelf ook deelt in het verdriet van mensen, geeft Jezus een teken. Daaraan zien we dat Jezus niet alleen mens is, maar ook de Zoon van God. Waarachtig God, waarachtig mens. Vanaf het begin heeft hij de controle. Hij zegt al aan het begin, als hij net hoort dat Lazarus ziek is, dit gaat uitlopen op de eer van God. Hier gaat iets groots gebeuren. En hij weet dat de Vader hem zal verhoren. En het heeft er alle schijn van dat hij zelfs bewust 2 dagen wacht en vertraagt om te zorgen dat de situatie is zoals die is, als die in Betanië aankomt. Lazarus al op de 4e dag in het graf. Hij heeft de controle, hij weet hoe dit af gaat lopen. Want hij wil hier een teken gaan doen. De volgende nog even eentje doorklikken. Hier hebben we de tekenen in het Johannesevangelie. We zijn in de afgelopen, zeg ruim een maand, verschillende keren bezig geweest in het Johannesevangelie. En in het Johannesevangelie worden 7 wonderen van Jezus er uitgelicht en een teken of een wonderteken genoemd. Ook dit wonder. Het wonder van Lazarus wordt iets verderop in Johannes 12 expliciet een wonderteken genoemd door de evangelist. Een wonderteken. En er zit een soort opbouw in. De vetgedrukte wonderen die op de biermer hier staan, die hebben we ook in de diensten besproken. We begonnen met het teken van water dat wijn wordt. Vervolgens het teken van de genezing van een jongen. We hebben gekeken naar het wonder van brood. 5 broden, 2 vissen. En dan nu, als het 7e teken dat Johannes noemt. Het teken van de opwekking van Lazarus. En dat is ook echt het hoogtepunt. Jezus heeft niet alleen de macht om van tekort overvloed te maken. Niet alleen de macht om van ziekte gezondheid te geven. Hij heeft de macht om het leven te geven. En dat is wat Jezus hier aan Martha en Maria en aan ons wil zeggen. Ik heb de macht om van dood leven te brengen, te maken. En wat wil Jezus nou zeggen met dit teken dat hij straks zal doen? Lazarus opwekken. In het gesprekje met Martha zegt Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Dat is opvallend. Ieder die leeft en in mij gelooft. Dat is eigenlijk een beetje overbodig om dat te zeggen. Ieder die leeft en gelooft. Natuurlijk, als je gelooft, dan leef je toch. Dat woordje leven staat hier benadrukt erbij in vers 26. Ieder die leeft en gelooft zal niet sterven. Het teken dat Jezus hier geeft in de opwekking van Lazarus gaat niet in de eerste plaats over de overledene. Het gaat over Martha of Maria. Het gaat over u en jou en mij. Het gaat niet in de eerste plaats over het fysieke voortbestaan van ons. Lazarus was al gestorven en ook in het afgelopen jaar zijn wij mensen kwijtgeraakt aan de dood. En het gaat hier over het echte, eeuwige, blijvende leven. Een leven met een hemelse glans eroverheen. Het gaat er voor nu. Dat leven mogen we nu kennen in de nabijheid van Jezus. Zoals Johannes, Jezus het verderop zegt in het hogepriesterlijk gebed. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen, Vader, en dat ze weten wie ik ben, door u gezonden. Als je hem kent en Jezus, dan begint het eeuwige leven. Het leven met die hemelse kwaliteit. Het begint nu al. Het leven van wie gelooft. En dat wil ik jullie geven. Dat wil ik jou geven, Martha. Dat wil ik jou geven, Maria. Dat wil ik jullie geven, mensen in de Emmauskerk, zegt de Heer. Geloof je dat? Dat vind ik zo'n opmerkelijke wending. Dat Jezus dat ook zo neerlegt. Bij Martha. Geloof je dat? Durf je dat te geloven? Durf je daarop te vertrouwen? Zelfs nu je zo'n verdriet hebt. Zelfs nu je broer al begraven is. Durf je mij te vertrouwen? Dat het met mij goed is. Dat je leven bij mij veilig is. Vertrouw je dat? Het gaat hier dus niet zozeer om iets van Jezus. Maar om Jezus zelf. Dat je weet dat je in verbondenheid met hem, dat het goed is, wat er ook gebeurt. Durf je het daarop te wagen? En dan zegt Martha: ja, Heer. Ik weet het, u bent het. De Zoon van God. De Messias. Het is een uitnodiging en een oproep van de Heer. Kom maar. Kom maar, vertrouw mij nou maar. We begrijpen het niet. Nee. En op sommige vragen geef ik ook geen antwoord. Zoals die waarom vraag. Uiteindelijk beantwoordt de Heer hem ook niet. We kunnen terugkijkend wel een verklaring geven. Maar de Heer beantwoordt het niet. Maar zegt: kom je nou mee? Vertrouw je op mij? Laten we dat ook doen. Vertrouw de Heer, de opstanding en het leven. Dat is het teken. Het teken dat ons uitnodigt om te geloven en te vertrouwen. En dat laatste gaat over de toekomst van Jezus. Martha, het gaat hier met name dan over Martha, want van haar lezen we het meeste. Martha is in gesprek met de Heer en dan gaat het over de opwekking. Jezus heeft eerst uitgelegd: nou, het leven dat ik geef, dat is het eeuwige leven. Het gaat niet over het fysieke voortbestaan, maar over het leven dicht bij mij. Maar ondertussen gaat het hier ook wel echt over dit leven. Over hoe dat dan zal gaan in de toekomst. En Martha weet, zoals veel Joodse mensen dat in die tijd geloofden, ja, er zal een opwekking zijn. Helemaal aan het einde van de geschiedenis, als God ingrijpt, dan zal de opstanding zijn. De opwekking. En En hoe zit dat dan met Jezus? De opwekking van Lazarus wijst vooruit. Want Lazarus is echt weer tot leven gekomen. Lichamelijk. Nog wel wat onbeholpen. Dus als je dat dan leest, en dat is ook wat vreemd, haast eng als je dat voorstelt, zoals hij daar dan uit het graf komt, met de doodsklederen nog aan. Jezus, Lazarus is echt weer tot leven gebracht. Maar teruggekomen in dit tijdelijke leven. Want Lazarus is op enig moment, vroeg of laat, opnieuw gestorven. Het was een bijzonder wonder, maar iets voorlopigs. Maar het wijst vooruit naar wat hierna zou komen. Als laatste van de tekenen van de Heer wijst het vooral vooruit naar Jezus zelf. Direct na Johannes 11 en Johannes 12 begint de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Jezus' eigen dood en Jezus' eigen opstanding. Het is een teken dat vooruit wijst. Lazarus is tijdelijk teruggekomen in dit tijdelijke bestaan met alle onbeholpenheid en ook alle beperktheid ervan. Je leest verderop dat ze Lazarus ook eigenlijk wilden pakken, net als Jezus, omdat ze hem gevaarlijk vonden. Zo iemand die was teruggekomen uit de dood. Daar kwam alleen maar gepraat van, moeten we niet hebben. Dus het leven voor Lazarus was ook daarna spannend. Maar het wijst vooruit naar het leven dat komt. Naar Pasen, waar Jezus niet alleen is teruggekomen uit de dood, maar is opgestaan in glorie. Echt lichamelijk, maar ook echt in glorie is opgewekt. In een leven dat niet meer sterft. In een leven dat niet meer ophoudt. Opgestaan in glorie en onvergankelijkheid. Daar wijst de opwekking van Lazarus naar vooruit. En daar hebben we het vandaag over. Dat is waarom de paaskaars vandaag brandt. Omdat Christus dat echte nieuwe leven heeft gebracht. En dat zal komen. Dat is de toekomst van de Heer. Dat zal komen als Hij terugkomt. En dan zal de dood er niet meer zijn. En dan zal dit onvergankelijke leven in glorie er zijn. Voor allen die bij Jezus horen. Maar kan dit waar zijn? Is dit niet te mooi om waar te zijn? Het viel me op dat Martha, die aan de ene kant een indrukwekkende geloofbelijdenis uitspreekt. Ik denk ook echt vanuit haar hart. Ja, Heer, ik geloof. U bent de Messias. U bent de Zoon van God. Ik waag het met u. Deze Martha die een uurtje later is ook gewoon weer heel nuchter en zegt: Heer, wat wilt u nou met dat graf? De stank, Heer, dat heeft toch helemaal geen zin? Ik vind dat herkenbaar. Het geloof en tegelijk ook dat je geloof soms afketst op de realiteit en de lelijkheid van de dood. Hoe kan dit nou? Kan dit waar zijn? En dan worden we door de Bijbel vandaag, ook door Johannes 11, de opwekking van Lazarus, uitgenodigd. Ja, geloof het, mensen. Dit is gebeurd. In alle aardsheid ervan, maar dit is gebeurd. Iemand is teruggekomen uit de dood en Christus is opgewekt. En het is door velen gezien. 500 mensen hebben Jezus na zijn opstanding gezien. Is dat een bewijs? Ja, niet een bewijs zoals we dat zoeken in de wetenschap. Het is een getuigenis dat ons wordt voorgehouden. Dit is echt gebeurd. En we zien het in de kracht van de hoop. Als de gemeente van Christus samenkomt om een broer of zus te begraven. Dat we verdrietig zijn, soms verslagen, en dan toch hopen. Nee, dit is niet het einde. Het houdt niet op bij het graf. De kracht van de hoop is een bewijs, is een onderstreping. Dit is echt. Het gaat over iets. Wij leven in hoop, zoals Petrus dat zegt. En we zijn een levende hoop. Ja, wij zien uit naar de toekomst. Een levende hoop. Jezus, de opstanding en het leven, mag ons troosten in ons verdriet. En is een boodschap voor deze wereld. Want wij leven in een wereld waar de macht van de dood en van zijn handlangers, geweld, ziekte, terreur, angst, de macht van de dood zo om zich heen grijpt. Zoveel mensen bang zijn. Zoveel mensen ziek worden. Waar zoveel mensen, kinderen, niet mogen leven. Waar zoveel haat is. Duisternis. Maar het is Pasen geworden. En wij geloven. En wij roepen het uit. Ook als we daar zelfs zo onze twijfels over kunnen hebben. Maar ja, wij geloven. Jezus is de opstanding en het leven. En het leven zal overwinnen. De dood heeft niet het laatste woord. En daarom willen we deze Heer volgen. Volhouden in geloof. En zelf een teken van hoop zijn. Zoals we hier vandaag kaarsen aansteken. Het is maar een kaarsje, een lichtje. Maar zo wil de Heer werken in deze wereld, ook door ons heen. Dat wij een teken van hoop mogen zijn voor deze wereld. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het leven zal overwinnen. Dat we zo Johannes 11 deze week ingaan. Ook als we de komende week vast wel weer het nodige gaan horen over terreurdreiging. Over dingen die laten zien dat de dood om zich heen grijpt. Nee, wij vertrouwen. Dat willen we vasthouden. Jezus Christus, ik ben de opstanding en het leven. En laat het ons gebed zijn dat in en door ons heen we iets mogen laten zien van die hoop. Dat we een levende hoop zijn voor deze wereld. Amen. Psalm 16. Psalm 16 is een psalm die we nu gaan zingen. Ik zal er even iets als toelichting over zeggen. Psalm 16 is een psalm waar David zegt: God, u zult mij redden. Ik zal niet doodgaan. In het Nieuwe Testament hebben mensen deze psalm opgepakt en gezegd: ja, maar dit gaat eigenlijk over dat God ons redt door de dood heen. Zo wordt het gezegd door Petrus over Jezus. En zo mogen wij het elkaar toezingen. En ook een beetje denken aan Lazarus. Als we straks zingen naar het rijk van de dood, zend gij uw vriend niet neer. We zingen Psalm 16, vers 3 en 4. mooie en goede van kerkdiensten is. Dat je dan weer kunt merken, ik geloof niet in mijn uppie. Ik hoef niet alleen te doen. Kan dat soms ook niet. Maar we geloven samen. Een van de manieren om dat tot uitdrukking te brengen, is door samen de geloofsbelijdenis uit te spreken of aan te horen. En dan in je hart te zeggen amen. En dan mag je ook eens een beetje om je heen kijken en denken, ja, en al deze mensen om me heen, ze zeggen er ook van binnen amen op. Ze hebben misschien ook wel zulke vragen en twijfels soms als ik, maar we doen het samen. Daarom gaan we ook nu in deze dienst samen ons geloof belijden. Ik zal de geloofbelijdenis uitspreken en dan mogen we die van binnen beamen. In verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en alle eeuwen belijden we met de volgende woorden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Mogen we weer gaan zitten. In deze dienst gedenken wij vier zusters die in het afgelopen jaar zijn overleden. Zijn ingegaan in de rust van onze Heer. Teunie van Dijk, Jetske Boonstra, Eki Boersma en Ine van Gurp. Ik nodig nu de vier personen die een kaars zullen aansteken uit om, voor zover ze niet al voorin zitten, naar voren te komen. Het zijn twee familieleden en ook twee gemeenteleden die een van de overledenen pastoraal hebben begeleid, omdat de familie niet aanwezig kon zijn. Terwijl jullie een plek voor in de kerk zoeken, zal ik uitleggen hoe we deze zusters zullen gedenken. Ik lees straks een aantal verzen uit Psalm 16, waar we net van gezongen hebben. Vervolgens steek ik de middelste kaars hier op de liturgische tafel aan. Met die middelste kaars gedenken we allen die in de kring van onze gemeente naar de Heer zijn gegaan. Niet alleen in het afgelopen jaar, maar ook in de jaren die hier voor ons zijn. En ik nodig u ook uit om daarbij ook te denken aan mensen die dierbaar zijn voor u en die zijn overleden. Na die eerste kaars zingen we een lied en dat is het lied Behoed mij, o God. En dat is opnieuw een berijming van Psalm 16 uit het nieuwe liedboek, het is een Thezee-lied. Dat lied zingen we er twee keer. Vervolgens lees ik de naam van een van de overleden zusters voor. Dan zal degene die de kaars aansteekt de kaars aansteken. En dan zingen we opnieuw tweemaal dat lied Behoed mij, o God. En zo gaat dat door. Dus ik lees een naam voor, met een kaart aangestoken. En vervolgens zingen we weer twee keer het lied Behoed mij, o God. Psalm 16. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Wij gedenken vandaag Teuntje van Dijk van der Veen, geboren 19 juli 1929, overleden 22 januari 2015. Wij gedenken Jetske Boonstra Stienstra, geboren 23 februari 1939, overleden 8 april 2015. Wij gedenken Eke Hendrika Boersma Hulzebos. Geboren 1 september 1947. Overleden 26 mei 2015. Gedenken. Hermina Gertrude van Grup van der Linden. Geboren 9 april 1928. Overleden 9 november 2015. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Amen. We zullen in ons gebed bidden om troost. We zullen danken met Dini en Herman Kraan. Dini is weer thuis. Dini is aan het herstellen. En het is een intensieve tijd geweest. 8 weken in het ziekenhuis. Met een operatie, een zware operatie. En daarna nog weer allerlei wendingen en een tweede operatie. Dus dankbaarheid voor Gods bewaring. We willen ook bidden om rust. Want dat is echt nodig nu. Het zal nog een tijd duren voordat ze weer daar is waar ze zijn wil. Zullen we bidden om kracht en ook verder herstel. Zullen we bidden? Wij danken u, o God, voor het evangelie. Waarin u ons ongehoorde dingen belooft. Waarin u zegt dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat Christus het laatste woord heeft. Hij die de opstanding en het leven is. Heer, help ons om te geloven. Help ons om te vertrouwen. Door onze vragen en door onze tranen heen. Heer, en maak ons tot een levende hoop. Voor een wereld die zo bol staat van troosteloosheid. Maak ons, Heer, tot een hoop. Dat we op onze plek in het leven ook zo'n kaarsje mogen zijn. Door hoe we door uw genade mogen zijn. Hoe we denken en praten en handelen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Wilt u alle zegenen die zich inzetten voor de vrede op de wereld. Heer, wilt u wijsheid geven aan de mensen die op het wereldtoneel aan de knoppen zitten, die beslissingen nemen, die terreur bestrijden, die moeten beslissen over oorlog. Heer, geef hen wijsheid alstublieft. Wilt u ook hen gebruiken, zodat het op deze wereld leefbaar blijft en iets leefbaarder en rechtvaardiger mag worden. Heer, wilt u troost geven aan wie in onze kring, in de kring van mensen om ons heen, verdriet hebben. Wilt u heel dicht bij hen zijn? Verdriet van kort of langer geleden. Heer, wilt u zijn bij onze zieken? Heer, er zijn er velen die soms al langere tijd te maken hebben met ziekte, lichamelijk, psychisch. Geef Heer uw licht, alstublieft. En genezing. We willen u danken met Dini en Herman Kraan. Dank u wel dat u Dini heeft beschermd. En dat er na zo'n lange periode met tegenslagen nu een wending ten goede is. Dat ze nu thuis verder kan herstellen. Heer, bemoedig haar en samen. Wilt u het herstel zegenen? Heer, zo willen we ons gebed bij u brengen. Er is veel meer wat we u zouden kunnen vragen. Er is ook veel meer waarvoor we u kunnen danken. We willen u bidden, Heer, dat uw koninkrijk komt. Dat uw wil gebeurt. Dat uw naam alle eer ontvangt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie. Als de kinderen terug zijn, zingen we als laatste lied in de dienst Jezus leeft in eeuwigheid. Dat is lied 104 uit onze eigen liedbundel. Thank you. mogen weggaan in het licht van onze God. Op weg naar de dag dat het licht volop zal schijnen als onze Heer terugkomt. Ontvang zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.